Goedemorgen, broeders en zusters. Er zijn drie dingen belangrijk voor gelovigen. Namelijk luisteren naar de Heere God en vertrouwen en Hem gehoorzaam zijn. En als we dan dat prachtige lied gezongen hebben, dat we hier in zijn heiligdom zijn. En we hebben dan ook gezongen dat laatste couplet, Heer, ik wil horen uw zachte stem. Ja, dan moeten we ook voor onszelf iets willen doen. Namelijk al die stemmen die ons op dit moment bezighouden, tot zwijgen laten brengen. Zodat we zijn zachte stem horen, want doen we dat niet, dan horen we ook zijn stem niet. Of je hoort het misschien wel, maar horen en luisteren, dat zijn twee dingen. Ik hoor zoveel, maar ik luister niet altijd. En als we dan vanmorgen willen luisteren naar God zelf, zoals ook vanmorgen gezegd is, hè, Mozes de tent inging om gemeenschap te hebben met God, mogen wij gemeenschap hebben hier in deze ruimte door de Heilige Geest met diezelfde God. Hij is niet veranderd, hij is nog steeds dezelfde, hij blijft dezelfde. Alles in de wereld verandert, hè, zelfs het echte noorden, dat ligt niet meer op het punt waar het eeuwenlang gelegen heeft, hè, dat is een beetje verschoven. Niets blijft er zeker in deze wereld. Alles wordt onzekerder, maar God blijft dezelfde. Bij hem is geen zweem van een ommekeer. En daarom kunnen we hem vertrouwen. En ook vanmorgen wil ik u vragen, probeer het alstublieft om niet aan morgen te denken, of aan vanmiddag, of aan de ziekte, of de pijn, de moeite, die zorg die er zijn. Maar even je afstemmen op hem, die zoveel van je houdt. Dat hij zijn leven voor je gegeven heeft, wat we zo meteen bij brood en wijn ook weer gaan gedenken. Het was niet zomaar iets. God zelf, de Almachtige, de Schepper, is daar voor jou, voor u, voor mij persoonlijk gestorven. Om de prijs te betalen die nodig was om ons voor eeuwig in de hemel te kunnen laten komen. Om voor eeuwig te genieten van zijn heerlijkheid en van zijn goedheid en van zijn trouw. We zijn zo bevoorrecht. Open mijn ogen, Heer, opdat ik het licht zie van uw aangezicht. Ik hoop zo dat het vanmorgen zo een moment mag zijn in u en in jou en in mijn leven. Dat we hem mogen ontdekken door zijn woord en door zijn geest die in ons woont en in ons werkt. Ik wil graag met u en met jou lezen uit de brief van Paulus aan de Thessalonicenzen, de eerste brief. Het vijfde hoofdstuk. Thessalonicenzen 5 vanaf vers 1. Maar over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig dat u geschreven wordt. Immers, gij weet zelf zeer goed dat de dag des Heren zo komt als een dief in de nacht. Terwijl zij zeggen, het is vrede en rust, overkomt hun als de weeën een zwangere vrouw een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen. Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou, want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des daags. Wij behoren niet aan de nacht of duisternis toe. Laten wij dan ook niet slapen, gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn. Want die slapen, slapen des nachts, en die zich bedrinken, zijn des nachts dronken. Maar laten wij, die de dag toebehoren, nuchter zijn, toegerust met het harnas van het geloof en liefde en met de helm van de hoop der zaligheid. Want God heeft ons niet gesteld tot toren, maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, tezamen met hem zouden leven. Bemoedig daarom elkander en bouw elkander op, gelijk gij dit ook doet. En de tekst voor vanmorgen hebben we zojuist gelezen in vers 9. Want God heeft ons niet gesteld tot toren, maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze Heer Jezus Christus. Het is bijzonder, zo Paulus ook de brief aan de Thessalonicenzen begint. Zoals altijd gaat hij ze eerst bemoedigen en noemt hij altijd de goede dingen, zeg maar, die hij ontdekt. En hij zegt dan ook in vers 2 van hoofdstuk 1, wij danken God altijd om u allen, wanneer wij gedenken bij onze gebeden, onophoudelijk gedachtig aan het werk uws geloofs, de inspanning uw liefde en de volharding uw hoop op onze Heer Jezus Christus voor het oog van onze God en Vader. Immers dat gij door God geliefde zijt. Bijzonder. En Paulus die dankt daar voor de broeders en zusters in Thessalonica. En hij is er eigenlijk zo dankbaar mee dat ja, het evangelie wat hij daar mocht verkondigen, dat ze dat opgepakt hebben en dat ze er ook serieus mee bezig zijn. Heel serieus zelfs. Want in het laatste vers, of de laatste verse van het eerste hoofdstuk, daar zegt hij zelfs hè, dat er in de omgeving waar ze ook komen, dat er van getuigd wordt dat ze het evangelie aanvaard hebben. En dat is wel bijzonder. Toen dacht ik, ja, dat zou eigenlijk ook bij ons zo moeten zijn. He, dat ja, Paulus niet, hè, maar dat de Heere God blij om ons kan zijn, omdat we het evangelie van onze behoudenis aanvaard hebben, en dat we dan niet alleen maar denken, dat komt straks wel goed aan het einde van ons leven, of bij de opname van de gemeente. Nee, dat we er ons naar uitstrekken om ons open te stellen voor hem, elke dag weer opnieuw. En misschien vindt u dat moeilijk, of misschien vindt u dat al bollig, of vindt u dat er niet bij horen. Maar bijbels gezien hoort het er helemaal bij dat je je elke dag weer opnieuw onder de leiding van Gods geest stelt. En hem in je leven vraagt dat te doen wat hem behaagt. En niet de dingen die ons behagen te doen, zodat hij niet tot zijn eer en tot zijn doel kan komen. Hij heeft een geweldig plan met je leven. Maar deel je ook dat plan met hem? Of ben je zo druk met jezelf, of met je omgeving, of met je hobby, of wat dan ook, dat niet eens in je opkomt. Dat er een God is in de hemel die van je houdt, die je lief vindt, je bent zijn geliefde, en hij heeft er werkelijk alles voor over gehad, en hij heeft er nog elke dag alles voor over. En hij vindt het verschrikkelijk als wij zo onze eigen weg mag gaan. En Paulus dankt dan dat hij die mensen daar in Thessalonica ziet en ziet dat ze zich uitstrekken om te leven naar het evangelie. En dat er zelfs een getuigenis van uitgaat. In vers 6 zegt hij, en gij zijt navolgers geworden van ons en van de Heer, en gij hebt het woord onder zware verdrukking met blijdschap des Heilige Geestes aangenomen, zodat gij in vers 7 een voorbeeld geworden zijt voor alle gelovigen in Macedonië en Achaïe. Want uit uw midden heeft het woord des Heeren weer klonken, niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar allerwege is uw geloof dat zich op God richt bekend geworden. Is dat ook zo in ons leven? Weten je buren dat je een christen bent? Ben je er ook als het nodig is voor je buren, of voor je familie, of voor je vrienden, of voor je collega's, als ze het misschien moeilijk hebben? Dat jij juist dat verschil kunt maken in hun leven, omdat je christen bent en weet dat je een God dient die bij macht is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Dat juist jij het verschil maakt door misschien eenvoudig te vragen, mag ik voor je bidden? In de nood waarin jij verkeert. Of misschien zomaar zonder dat er een ziekte, pijn of moeite is, maar mag getuigen van de Heer Jezus Christus. Toen ik nog werkte ook, dan elke maandag was het weer hetzelfde. Ja, op het laatst vroegen ze het niet meer. Naar welke club ben jij gisteren geweest? Dan bedoelden ze het voetballen mee, maar dan zei ik altijd naar de Vrije Evangelische Gemeente. Ja, dat moet toch wat klinken? En zei, je bent niet meer van deze tijd. Hè? Maar op het moment dat er iets was, ja, dan vonden ze me toch in één keer weer van deze tijd. En dan willen ze er toch meer van weten. Als een mens in nood komt, dan op de een of de andere manier trekt hij of zij toch tot God. Maar wij, als het goed is zoals we hier zijn, hoop ik toch van ganser harte dat iedereen kan zeggen dat hij of zij een kind van God is. Dat je weet dat Jezus Christus op het kruis van Golgotha de prijs voor je betaald heeft die nodig was om je met God te verzoenen. Dat geloof je toch, hoop ik wel. Daar ben je toch wel van overtuigd.
Ik wel, hoor.
Fijn, prijs de Heer, hè. En met u velen hier. Maar misschien is er maar één die dat niet zou weten. Dat zou erg zijn, maar u krijgt de gelegenheid. Hè? Elke dag spreekt de Heere God, ook vandaag. En dan zegt Paulus, want zelfs in vers 9 van hoofdstuk 1, want zelfs verhalen zij van ons hoe wij bij u ontvangen zijn en hoe gij u van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen. Aha, tot bekering komen is één, maar daar houdt het niet mee op. Misschien goed als je dat eens afvraagt. Was je tevreden op het moment dat je je knieën gebogen hebt of hoe je het ook gedaan hebt en zegt eer, en gezegd hebt, Heer, wil u mijn zonde vergeven? En je mocht dat ervaren, was dat voldoende? Of ga je zoals ook de mensen daar in Thessalonica, wat er staat, hè, dat ze zich bekeerd hebben om de levende en de waarachtige God te dienen? Want dat is het gevolg van. Als je zonder de Heer Jezus Christus leeft, kun je de levende God niet dienen. Dat is onmogelijk. Maar als je de Heer Jezus Christus, als je redder en heiland hebt ervaren, dan ben je zo ver gekomen dat je dus de levende God kan dienen. En zo mooi, we mogen de levende en waarachtige God dienen. En we mogen zelfs bidden of de Heer ons geweten en onze gedachten reinigt van dode werken. Die zijn er soms, hè, dode werken. Om de levende God te dienen, omdat dat zo belangrijk is. Ja, Mozes was een groot man. Maar toch kies ik voor Jozua. Elke dag was hij bij God. Mooi, hè? Maar dat kunnen wij ook, dat mogen wij ook, dat wordt eigenlijk ook van ons verwacht. En wat volgt er dan? En uit de hemelen zijn zoon te verwachten, die hij uit de doden heeft opgewekt, Jezus die ons verlost van de komende toren. Mooi, hè? Bijzonder. Tot geloof komen, je uitstrekken om de levende en waarachtige God te dienen, en uit de hemel zijn zoon te verwachten. Die ons verlost van de komende toren. Hij heeft ons verlost 2000 jaar geleden op het kruis. Maar Paulus spreekt tegen gelovigen en tegen ongelovigen. En weet u, het eerste stukje wat we gelezen hebben in 5, daar staat, maar over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig dat u geschreven wordt. Immers, gij weet zelf zeer goed dat de dag des Heren komt als een dief in de nacht. Weet u, dat schrijft hij niet aan gelovigen. Dat schrijft hij aan ongelovigen. En misschien is het wel in jouw leven of in uw leven zo, dat je denkt dat de Heer zal komen als een dief in de nacht. Ik hoop het niet. Want dan vertrouw je de Heer niet. Hè? Dan heb je ook nog nooit goed geluisterd. Dan ben je ook niet gehoorzaam geworden. Want Paulus gaat verder en hij zegt, maar gij broeders en ook zusters, hè, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u zou overvallen als een dief. Want gij zijt kinderen van het licht. Ik wandel in het licht met Jezus, het donkere dal ligt achter mij. En als je wandelt in het licht, dan verwacht je de Heer elke dag. Dan kan het elke dag zo zijn dat je op mag zien in verwachting dat hij zal komen. En naar ik hoop ook met verlangen om hem te ontmoeten. Om voor altijd bij hem te zijn. Wij behoren niet aan de nacht of de duisternis toe. Maar laten we dan ook niet zo leven als mensen die leven in de nacht en in de duisternis. Die zonder Jezus Christus leven. Die hun eigen weg gaan. Laten we dan niet zo leven, maar laten we ons uitstrekken om dat leven te leven wat God in je leven bedoeld heeft. Want Paulus begon heel mooi. En hij, hij, heeft ze daar ook geprezen, zeg maar. Hij was er enthousiast over. Maar als je zo verder gaat lezen, dan zie je dat het toch terug gaat vallen. Dat hij ze moet gaan waarschuwen, dat hij ze moet gaan vertellen. Maar weet je, je moet er wel serieus mee bezig zijn. Het is geen grapje. Weet je, God heeft u, jou en mij en alle gelovigen een nieuw leven gegeven. Het oude is voorbij, zie, het nieuwe is gekomen. En dat nieuwe leven is werkelijk vanuit God gezien ook een nieuw leven. En wat verwacht God van u, van jou en mij? Ja, dat we ook proberen dat leven te gaan leven. Weet je, het is een volmaakt leven wat God gegeven heeft in dat nieuwe leven. Dat is niet een oud leven zoals het oud met oud hout en een laagje fineer erover. Dat het aan de buitenkant wel mooi lijkt. Nee, een nieuw leven. Ja, weliswaar in die oude verpakkingen, daar merk je nog genoeg aan bij mij in ieder geval. Maar dat nieuwe, daar is het de Heere God om te doen. Daar wil hij graag in werken en in wonen. Daar wil hij graag in naar buiten komen, naar de wereld toe. Naar mensen die hem niet kennen. Naar mensen die hongeren en zuchten naar gerechtigheid. Die op zoek zijn naar rust en vrede. Een rust en vrede die al je verstand te boven gaat. Die hij ons wil geven. Die je ook uit mag delen. En als Paulus dan begint daar in het eerste vers, maar over de tijden en gelegenheid is het niet nodig dat u geschreven wordt. Dan slaat dat terug op het moment dat hij ze uitgelegd heeft, dat er een moment zal komen dat de bezuin zal klinken. En dat de Heer Jezus Christus terug zal komen. En dat wij hem tegemoet zullen gaan in de wolken. En zo altijd met hem zullen zijn. In de hemel. Mooi hè? We zijn nu al in de hemel, we zijn met Christus verborgen in God. En wanneer Christus verschijnt die ons leven is, zullen wij met hem zichtbaar worden. Bijzonder. Hij komt ons tegemoet. Hij komt ons halen. En misschien mag je al eerder. Of misschien moet je al eerder. Dat is altijd maar de vraag. Maar we hebben een geweldig vooruitzicht. En dan toch die mensen die dat allemaal gehoord hebben, hè, dat hij dat vertelde, we zullen in een oogwenk weggevoerd worden op de wolken in de lucht. En zo zullen we altijd met de Heer wezen. Ja, dan moet hij alweer beginnen met, maar over tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig. Want je weet toch waar het om gaat. Hij komt niet als een dief in de nacht. Hij komt als iemand die je verwacht. Nou ja, dat wil zeggen, als je ermee bezig bent. Ik weet niet hoe vaak dat je het hier nog hoort, hè, maar ja, de meeste gemeentes wordt er helemaal niet meer gedacht, laat staan gesproken over de opname van de gemeente. Dat ebt steeds weg, verder weg. Je komt in een Maranatha-gemeente, daar wordt er niet eens over gesproken. Dan denk je, ja, dat Maranatha dan ook maar weg, hè. Maar misschien is het ook wel zo bij u, in u en in jouw leven. Dat het allemaal een beetje weggeëpt is. Dat je misschien denkt, ach man, laat maar hoor, het is warm genoeg. We zien wel. Daar denken we nog wel een keer over na. Ja, als die tijd en gelegenheid krijgen om erover na te denken. Maar dat is ook niet gezegd. Daarom is het zo belangrijk dat je bereid bent. En dat je uit gaat zien naar hem die de prijs betaalde. Zoals we het gelezen hebben. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn. Weet je, ik heb een tijd geleefd, de helft van mijn leven, zonder God. Nou ja, ik had het wel vaak over hem, maar altijd negatief. En ik was altijd boos op hem. En ik moest altijd mijn vuisten naar hem opheffen. Als ik toen overleden zou zijn, dan had ik werkelijk de toorn van God over mij heen gekregen. Want de toorn van God is niet te ontvluchten. Dan alleen door het geloof in Jezus Christus. In het boek Openbaring, hè, daar lezen we zelfs dat mensen aan bergen smeken, val op ons, hè, voor de toorn van het Lam en voor de toorn van God. Bedek ons, val op ons. Maakt niet uit hoor, al ligt heel de wereld aan bergen over je heen. Voor God kun je je niet verbergen. En de toorn van God kun je niet ontlopen. Weet je, en daarom is het zo geweldig als je zegt, ik ben een christen, ik geloof in de Heer Jezus Christus, dat de toorn van God niet over je zal komen. Nee. Want de toorn van God is 2000 jaar geleden op het kruis van Golgotha weggenomen in die 3 uur durende duisternis, toen de Heer Jezus moest roepen, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Dat was voor mijn zonde, en voor die van u en voor allen. Voor heel de kosmos heeft hij daar geleden. Maar hij heeft wel volhard tot het einde. Hij heeft wel geroepen, het is volbracht. En weet je, niemand heeft de Heer Jezus Christus zijn leven ontnomen. Dat vind ik wel bijzonder. Hij heeft zijn leven afgelegd. Zijn Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen hij op mocht staan, heeft hij het leven weer terug ontvangen uit de handen van Vader. En leeft hij tot in alle eeuwigheid. Volmaakt. Hij was volmaakt. Alleen de toorn van God kwam over hem voor onze zonde. En daarom is het ook zo bijzonder dat je ja, mag weten dat we niet geroepen zijn tot toorn. Hè? Je bent niet in deze wereld gekomen. Ja, om er maar een potje van te maken. Nee, je bent in deze wereld gekomen opdat je zaligheid zou ontvangen door Jezus Christus. Zodat je de toorn van God niet over je zou krijgen, maar het eeuwige leven. Ik ben zo blij, ik ben zo dankbaar dat ik hem mag kennen. Ik dank hem daar elke dag meerdere keren voor. En dat is niet om op mijn borst te slaan, maar ik denk zo vaak terug aan de tijd dat ik hem niet kende en dat de toorn van God over me zou moeten komen. Omdat God een rechtvaardig God is. En God is niet de God waarvan heel veel mensen zeggen, ja, hij is liefde. Dus als het zover komt, dan zal hij wel zo doen. Nee, dat doet God niet. Dat heeft hij niet voor zijn zoon gedaan. Dat doet hij niet voor u, voor jou, voor mij. Dat doet hij voor niemand. God ziet niets door de vingers. Maar God reinigt. God vergeeft. God maakt je nieuw. Zodat je hem kunt dienen. Zodat er gemeenschap is met hem. En weet je, de Heere God vindt het zo fijn als je bij hem komt. Als je tijd vrijmaakt om bij hem te komen. Om maar gewoon eenvoudig te zeggen, Heere God, ik hou van u. Ik ben dankbaar dat ik u mag kennen en dat ik zomaar het voorhang voorbij mag komen wat gescheurd is van boven naar beneden. En dat we zomaar het heiligdom mogen binnenkomen. Mooi hè? Om voor de troon van God te verschijnen. Om daar neer te buigen, hem te loven en te prijzen. Maar ook naar hem te luisteren. En wat is het dan mooi dat er staat in de Bijbel dat we vrijmoedig tot de troon van Gods genade mogen komen om barmhartigheid te ontvangen en genade ter gelegene tijd. Mooi. Ja, dat voorrecht hebben we. Je hoeft niet zelf te gelopen tobben met problemen die er zijn in je leven. Maar je mag naar hem gaan en je mag die problemen voor hem neerleggen. Zodat je hulp kunt krijgen ter gelegene tijd. Hij houdt van je. Hij ziet naar je om. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn. maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, tezamen met hem zouden leven. Mooi hè? We leven met hem. Zijn leven is door de geest in ons uitgestort. En door die geest hebben we hebben contact met hem. Die geest die spreekt. Maar ja, is er ruimte? Ben je bereid te luisteren? Niet te horen, maar te luisteren. Naar dat wat de Heere God tot jou persoonlijk wil zeggen. En tot u. Hij houdt er geen lievertjes op na. Als je je uitstrekt naar hem, dan vind je een God oneindig groot en oneindig goed en oneindig liefdevol. Wat is het mooi dat hij niet komt als een dief, maar iemand naar wie we uit mogen zien en mogen zeggen: kom spoedig, Heer Jezus, kom. Ben je bereid? Is dat je verlangen? Oh, ik weet het best. Ik hoor het zo vaak om me heen. Ja, maar kijk, onze dochter is pas getrouwd, hè? En iets verder is onze dochter zwanger. En weer iets verder is het kleinkind wat we graag op zien groeien. En weer iets verder is het kleinkind wat getrouwd is. En kijken we uit naar het achterkleinkind. Ja, dat mag allemaal, daar gaat het niet om. Maar zo leven we eigenlijk. En hebben we dan in al die mooie dingen die er zijn, waar we van mogen genieten, hebben we dan ook nog oog voor hem? Ik kom op dit moment bij een stervende zuster van 85 jaar. En die heeft verschrikkelijk veel pijn. En dan zegt ze, ja, ik hoop dat de Heer me maar spoedig thuis haalt. Ja, dat kan ik begrijpen. Hè? Maar ik heb ze ook vaak horen zeggen, toen ze die pijn niet had en toen ze niet ziek was, ik hoop maar dat de Heer spoedig komt. Het was het verlangen van haar hart. Dus we kunnen niet zeggen, ja, nu heeft ze zoveel pijn. Natuurlijk verlangt ze nu naar de Heer. Nee, dat deed ze ook zonder pijn. Dat was het verlangen van haar hart. Dat was haar leven. Eén te zijn met Christus. En nu te weten dat hij er in alles bij is. Ook in die pijn. Omdat hij je er doorheen wil helpen. Zullen we hem danken? Vader in de hemel, wil u zo danken dat u een God bent die zo onbeschrijfelijk, onbedenkelijk, groot is. U de Almachtige, de Eeuwige, de Onveranderlijke. Dat u in uw grootheid naar ons, naar mij nietig mens heeft omgezien. En dat u zelfs uw geliefde zoon, uw enige geboren zoon, de Heer Jezus Christus, naar deze wereld wilde sturen, wilde zenden om hem naar een leven vol afwijzing, vol haat en hoon en mishandeling aan het kruis te laten nagelen. Om daar uw toorn over mijn zonde, over onze zonde op hem te doen neerkomen. En daar heeft hij in dat verschrikkelijke moment van het alleen zijn, toen u er niet bij wilde zijn vanwege de zonde, en niet bij kon zijn vanwege de zonde, daar is de toren van u over mij, over ons, uitgewoed. En over de toren van allen die in u geloven of gaan geloven. Dank u wel, Vader in de hemel. Dank u wel, Heer Jezus, dat u zo ver wilde gaan. Ook toen ze zeiden, kom dan van het kruis als je Gods zoon bent. En gelukkig heeft u dat niet gedaan. U had het kunnen doen. U had legioenen engelen kunnen oproepen om u te helpen. U heeft het niet gedaan. U heeft de strijd alleen gestreden. En u heeft de strijd gewonnen. Dank u wel dat u zo ver wilde gaan. En dat wij daardoor, die in u geloven, met u meer dan overwinnaars zijn. Geprezen zij uw naam. Amen.